Gemeente, laten we deze dienst aanvangen met het zingen van Psalm 93, het eerste en het vierde vers. De Heer regeert, de hoogste majesteit, bekleed met sterkte, om God met heerlijkheid. En het vierde, uw macht is groot en uw trouw zal nooit vergaan. Psalm 93, het eerste en het vierde vers. De schriftlezing voor deze middag is uit de tweede algemene zendbrief van de apostel Petrus, het eerste hoofdstuk, de eerste 11 versen. 1 Petrus 1, vers 1 tot en met 11, maar doen we met de kerk van alle eeuwen en plaatsen, belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we dan nu 2 Petrus 1, de eerste 11 versen. Simeon, Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan degenen die even dierbaar geloof met ons verkregen hebben, door de rechtvaardigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus onze Here. Gelijk ons zijn goddelijke kracht, alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft, door de kennis desgenen die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd, door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelfde der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf dat in de wereld is door de begeerlijkheid. En gij, tot hetzelfde ook alle naarstigheid toebrengende, voegt bij uw geloof deugd, en bij de deugd kennis, en bij de kennis matigheid, en bij de matigheid leidzaamheid, en bij de leidzaamheid godzaligheid, en bij de godzaligheid broederlijke liefde, en bij de broederlijke liefde, liefde jegens allen. Want zo deze dingen bij u zijn en in u overvloedig zijn, zij zullen u niet ledig noch onvruchtbaar laten in de kennis van onze Heere Jezus Christus. Want bij welke deze dingen niet zijn, die is blind, van verre niet ziende, hebbende vergeten de reiniging zijner vorige zonden. Daarom, broeders, benaarstig u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken, want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig koninkrijk van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus.
Zingen we nu met elkaar Psalm 119 en daarvan het derde vers. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. Ik hield dan uw wet, dan leefde ik onbevreesd. Dan zou geen schaamt mijn aangezicht bedekken. Wanneer ik steeds opmerkend waar geweest, hoe uw geboon mij tot uw liefde wekken. Psalm 119, vers 3. Gemeente, met de hulp van de Heer hoop ik vanmiddag voor u een preek te lezen van dominee Van Gelder. De tekst kunt u vinden in het voorgelezen schriftgedeelte, 2 Petrus 1 en daarvan het vierde vers. Door welke ons de grootste en dierbare geloften geschonken zijn, opdat gij door dezelfde de goddelijke natuur deelachtig zou worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf dat in de wereld is door de begeerlijkheid. Zingen we nu verder van Psalm 119, vers 21. Dat mij, o Heer, uw goedertierenheid toch overkom naar uw beloftenissen. En vers 25. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. En ook vers 87. Psalm 119, vers 21, 25 en 87. door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelfde de goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt, het verderf dat in de wereld is door de begeerlijkheid. Er staan eigenlijk drie zaken in deze tekst. Als u alleen al kijkt naar enkele kleine woordjes. Het eerste woord van de tekst, door. En even verder, op dat. En weer even verder, nadat. Door welke onze grootste en dierbare beloften geschonken zijn. Opdat gij door dezelfde de goddelijke natuur deelachtig zou worden. Nadat gij ontvloden zijt, het verderf dat in de wereld is, door de begeerlijkheid. Bij het uitleggen van deze tekst zou ik een iets andere volgorde willen aanhouden. We beginnen met het eerste, de belofte geschonken. In de tweede plaats, het verderf ontvloden. Dat is het laatste gedeelte van de tekst. En dan het middelste gedeelte, de goddelijke natuur verkregen. Het thema van de preek is geroepen tot heiligmaking. De eerste gedachte, de belofte geschonken. Het taalgebruik van de apostel vraagt voor ons nogal wat uitleg. En dan te bedenken dat de brieven van de apostelen toen in de gemeente van God gelezen zijn. Waar de christenen, naar wij mogen aannemen, de taal hebben kunnen volgen en de betekenis daarvan hebben begrepen. En wij, die zoveel eeuwen verder zijn, hebben zoveel onderwijs nodig om door zulke teksten heen te komen en de diepe en geestelijke bedoeling ervan te kunnen verstaan. Wij, die denken dat we na vele eeuwen veel meer ontwikkeld zijn en meer kennis hebben, hebben geweldig veel uitleg nodig. Hoe zou dat toch komen? Was er maar meer geestelijke kennis? De apostel heeft aangegeven dat al Gods kinderen een even dierbaar geloof deelachtig zijn geworden. Het woord dierbaar betekent kostbaar, tegen een hoge prijs verkregen en van grote waarde voor degene die het bezitten. Hieraan voegde Petrus een heilbede toe. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus onze Here. Het betekent in de gemeenschap met God en Jezus onze Here. Op die wijze worden genade en de vrede vermenigvuldigd. Vervolgens gaf de apostel aan dat nu alles wat tot het leven, het geestelijk leven in het bijzonder, en de godzaligheid behoort, geschonken is in de gemeenschap met hem, die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd. Heerlijkheid en deugd, dat betekent een godzalige levenswandel en vrede met God. Vrede nu in het hart en hiernamaals een eeuwige vrede. En zo komt er nu tot de dierbare belofte die de Heer aan zijn kerk geschonken heeft, waaruit altijd heil voortvloeit. Door welke onze grootste en dierbare beloften geschonken zijn, zo mag de apostel dus aangeven dat al die genade voortvloeit uit de belofte die God geschonken heeft. Al de genade van de vernieuwing van een zondaar en het herstel in de gemeenschap met God, de vergeving van al zijn zonden en de eeuwige zaligheid zijn toch de inhoud van de dierbare belofte? Ze zijn door God uit genade aan zijn kerk geschonken. En die zal hij ook door dezelfde genade aan hen, door de loop der eeuwen heen, vervullen. Het behaagt de Heere om zijn kerk te leiden door middel van belofte. Dat deed hij door de tijd van het Oude Testament heen. En dat doet hij ook door de tijd van het Nieuwe Testament heen. De apostel mag spreken van de grootste en van de dierbare, kostbare belofte. In het Oude Testament is het begonnen met de moederbelofte. Na de val van de mens heeft God beloofd een zaligmaker te zenden. Eén die de eer van God zou verhogen, de zaligheid van zijn kerk zou verwerven, zondaren zou trekken uit de duisternis en zou brengen tot dat wonderbaar licht. De komst van de Messias. De eerste heilsbelofte was de moederbelofte. Daarna heeft de Heer vele andere beloften willen schenken. die echter alle voortvloeien uit deze eerste belofte van heil en zaligheid, die geschonken is na onze zondeval. U weet dat de Heere Abraham geleid heeft door de belofte. De belofte van het beloofde land, het beloofde zaad. Hij heeft hem gezegd en beloofd: ik zal u tot een God zijn en uw zaad na u. Op deze wijze wilde hij Abraham en zijn nageslag gaan leiden. Daarna zijn er de beloften geschonken aan Jacob, aan Jozef, aan David en vele anderen onder het oude verbond. En in de tijd van het Nieuwe Testament aan de discipelen, waar Christus aan zijn discipelen en in hen aan heel zijn kerk beloofd heeft, en ziet, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Door welke de grootste en dierbare beloften geschonken zijn. Christus leidt dus zijn kerk door middel van beloften. De apostel spreekt hier namens alle gelovigen door alle eeuwen heen. Aan ons zijn de grootste en dierbare beloften geschonken. We lezen in het Nieuwe Testament de lieflijke belofte. U dan, die gelooft, is hij dierbaar. En een iegelijk die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Dat is de grote belofte van het Nieuwe Testament. U dan, die gelooft, is hij dierbaar. De Heilige Geest heeft hem toch in het hart van de schuldige ziel willen bekendmaken en hoop op God en de zaligheid geschonken in de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. Hij heeft hem dierbaar, kostbaar, onmisbaar voor de ziel gemaakt. U dan, die gelooft, is hij dierbaar. En de belofte is daaraan verbonden. Die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. God leidt zijn kerk door middel van beloften. Sommige beloften worden in het leven vervuld. Denk maar aan Abraham. Hij kreeg zijn zoon met de daad. Andere beloften zullen alsnog vervuld worden. Denk aan de belofte van de eeuwige gelukzaligheid en wat de Heere daarin beloofd heeft. Hij zal bij zijn kinderen alle tranen van hun ogen afwissen. Dan zal hij op zijn tijd en wijze al de beloften die in Christus Jezus ja en amen zijn, die vervuld zullen worden en Goden tot heerlijkheid zijn, tot zijn roem ook vervullen in het hart van al de zijnen. Zij zullen hun wens verkrijgen en hij zal alle tranen van de ogen afwissen. Gods kinderen zullen dan ook gaan leven op en door die belofte, gedenk aan het woord, gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Dat is het geloofsleven, leven met de belofte die God geschonken heeft. In de heerlijke overtuiging, al wat gij ooit beloofd hebt, zal bestaan. God leidt zijn kerk door al de eeuwen heen, door zijn belofte. En hij verzegelt die belofte door middel van de sacramenten. In de bediening van de heilige doop worden Gods belofte aan zijn kerk verzegeld. Evenzeer in de bediening van het heilige avondmaal. God laat dan zichtbaar zien dat hij zijn belofte niet alleen heeft gegeven, maar ook vast en zeker zal vervullen. Dat betekent niet dat het voor Gods kinderen zonder strijd zal zijn. Ook dat geeft de Bijbel aan. Zij die de belofte ontvangen hebben en die ze ook aan hun hart hebben mogen drukken, worden geplaagd door inwendig verderf, door ellendig ongeloof en wantrouw in hun ziel. En de forse duisternis zal op hun hart een aanval plegen. Ze zouden zeer ontmoedigd worden. Zouden zijn beloftenissen verder haar vervulling missen? Heeft hij zijn barmhartig geen door zijn gramschap afgesneden? Maar deze aanvechting mag me weer te boven komen en met de hoop verder leven dat God op zijn tijd en wijze de belofte zal vervullen. We lezen dat Mozes zich door Gods genade heeft mogen vastklemmen aan God zelf, als ziende de onzienlijke. Daar is geloof voor nodig, om zich vast te klemmen aan hem die wij niet zien. Hij die het woord gegeven heeft en door zijn heilige geest in het hart is verzegeld, zorgt ervoor dat onze ziel hem aanhangt, hem volgt, hem verwacht als ziende de onzienlijke. David heeft geleefd door middel van Gods belofte. Te midden van al zijn strijd heeft dat ervoor gezorgd dat hij zijn hoofd omhoog kon heffen en kon bidden: gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Het kan zijn dat er beloften zijn geschonken die in het leven van Gods kinderen niet in vervulling zijn gegaan. U leest dat door de schrift heen, dat er beloften zijn voor de toekomst die vervuld zullen worden nadat zij uit het leven zijn weggenomen. Er zullen beloften zijn van eeuwige zaligheid, waar God alle tranen van de ogen zal afwissen. Beloften die vervuld zullen worden in de toekomst, waarvan men nu de vervulling nog niet ziet, maar die men verwacht door het geloof in de vervulling van deze belofte. U vindt daar ook van een aanduiding in Hebreeën 11, waar aangegeven wordt dat velen door het geloof geleefd hebben op de belofte van God. En dan staat er in vers 13, deze allen zijn in het geloof gestorven, de belofte niet verkregen hebbende. Bedoeld wordt, die vervulling ervan niet gezien hebben, maar toch hebben dezelfde van verre gezien en geloofd en omhelst en hebben beleden dat ze gasten en vreemdelingen op de aarde waren. Zo geeft God de vervulling van zijn belofte na een lange tijd, na eeuwen, of zelfs wanneer men het tijdelijke met het eeuwige heeft moeten verwisselen. We gaan weer terug naar het vierde vers. De grootste en dierbare belofte. Wat zou nu de grootste, de meest dierbare, de meest kostbare belofte geweest zijn? Zou het niet de belofte geweest zijn van de beloofde zaligmaker Jezus Christus, in wie al de beloften ja en amen zijn? Hij zelf is de beloofde. Wat een groot wonder. Na de zondeval had God rechtvaardig kunnen handelen door de gehele wereld verloren te laten gaan en om de zonde wil te verdoemen. Maar hij zendt in zijn eindeloze en eeuwige barmhartigheid zijn belofte van een zoon, die hij zal zenden tot een zaligmaker der wereld, die zijn volk zal verlossen van alle ongerechtigheid en hen zal terugbrengen bij God. Jezus Christus is daarom de inhoud van al de beloften en in hem is ook de grootste belofte gegeven. En het is Gods eer om zijn kerk te zaligen en daartoe alle dingen te schenken die hij beloofd had. Zo ook in vers 3 is gesproken over de goddelijke kracht die alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort geschonken heeft. En hij heeft die beloofd door middel van de belofte. Zoals die in het vierde vers zijn aangegeven, de grootste en dierbare belofte. Voor dit leven en voor het eeuwige leven, voor dit tijdelijk leven, voor het zielenleven, voor de eeuwige zaligheid. De belofte voor dit tijdelijk leven, zijn brood wordt hem gegeven, zijn wateren zijn gewis. Hulp en bijstand heeft hij beloofd aan zijn kerk. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun ik u met de rechterhand mijn gerechtigheid. Maar de allergrootste belofte, de meest dierbare, de meest kostbare, de uiterst waardevolle belofte is die van het geestelijk welzijn. Die van de zaligheid van de ziel, van de gemeenschap met God, de heerlijke kennis van de Heer Jezus Christus, de eeuwige gelukzaligheid waar Gods kinderen voorgoed verlost zullen zijn van een zondig en een dood lichaam. Door welke onze grootste en dierbare beloften geschonken zijn, zo lezen we dat in het vierde vers. Geschonken naar Gods welbehagen. Hij heeft geen enkele verplichting aan een gevallen mens. God heeft ook geen enkele verplichting aan een zondaar die hem onteerd heeft. Er is ook geen verdienste bij wie dan ook. We hebben alle gezondigd en lopen alle Gods heerlijkheid mis. Er is niemand die goed doet, ook niet tot één toe. Welke verplichting zou God ooit toch aan ons hebben om zich aan ons te schenken, om al het goede van zijn huis ons te geven? Geen enkele verplichting. En toch belooft hij, toch schenkt hij de grootste en dierbare belofte. Hoe dan? Om de verdiensten van Christus, om zijn eigen zoon, die gehoorzaam is geworden tot de kruisdood, die de wil van de Vader gedaan heeft, die alles herstelde wat Adam, wat wij verwoesten. In hem heeft hij de heerlijke belofte geschonken. Om zijn verdiensten te zullen ook die belofte geschonken worden aan de kerk. En zullen zij ook om zijn entwil vervuld worden. Geschonken. In de oorspronkelijke taal leest u een werkwoordvorm, een zaak die beslist is. Die voorgoed bepaald is. Geschonken betekent hier ook voorgoed geschonken. Voor altijd. Voor eeuwig. God trekt zijn woorden niet in. Hij neemt zijn belofte niet terug. Hoe ontrouw ook zijn kinderen mogen zijn, waarvoor zij zich zullen schamen en voor God vernederd zullen worden. Hij blijft getrouw. Hij zal de belofte niet intrekken. Ze zijn geschonken, zegt de apostel Petrus. Voorgoed geschonken. Hij zal ze nooit terugnemen. En dat is een wonder. Dat is een groot wonder voor alle die hun eigen hart leren kennen. Voor alle die genade hebben ontvangen in de ogen des Heren. En hun afwijkend hart en hun vallen en struikelen in de zonde opnieuw gewaar worden. Ze moeten het ellendige ongeloof en wantrouw in hun ziel tot schaamte belijden voor Gods aangezicht. Ze moeten zeggen, Heere, als u zich van mij zou terugtrekken, zou ik dat toch zo verdiend hebben. En nu staat er, geschonken, voorgoed geschonken. God blijft getrouw aan zijn belofte. En hij zal zijn belofte door onze ontrouw niet te niet doen. Hoeveel strijd er ook aan verbonden mag zijn, hij zal vervullen. En hoe onwaardig Gods kinderen ook mogen zijn, hij zal vervullen. Want de grootste en dierbare belofte van de zaligheid nu en in de toekomende tijd zijn door hem voor eeuwig geschonken. We gaan nu naar onze tweede gedachte. En dat doen we dan aan de hand van het laatste gedeelte van de tekst. Nadat gij ontvloden zijt, het verderf dat in de wereld is, door de begeerlijkheid. Het verderf ontvloden. Peter spreekt hier tot de ware gelovigen, tot Gods kinderen. En hij mag aangeven dat zij het verderf ontvloden zijn, dat in de wereld is, door begeerlijkheid. Hij herinnert hierbij aan het vroegere bestaan van de gelovigen. Toen zij nog leefden zonder God, zonder Christus en naar het goeddunken van hun eigen hart. Toen het dodelijk verderf van de zonde welig tierde in hun leven. In het openbaar en in het verborgen, in het ongeloof hun hart vervulde. Dat was het verderf dat in de wereld is gekomen door de begeerlijkheid. Het is dat verderf waarvoor zij zich nu schamen. Diep schamen voor God en voor de mensen. Het is de heilige wet van God die het verderf in het hart van de zondaar aanwijst. Het is de toepassing van de heilige wet van God aan het geweten van de zondaar, die hem overtuigt van zonde en van het rechtvaardig oordeel van God. En dan ondervindt men dat men in een boze wereld woont en deel uitmaakt van deze boze wereld. Dat de verderf niet alleen om ons heen is, maar dat het verderf ook in ons woont en dat wij verdorven schepselen van Adam zijn. Dat we goed geschapen zijn naar Gods beeld, naar zijn gelijkenis, zodat we hem zouden kennen, hem zouden dienen, hem zouden verheerlijken. Maar daar is totaal niets meer van over in ons leven. Het verderf is in de wereld gekomen door de begeerlijkheid. De begeerlijkheid die begonnen is bij Adam en Eva in het paradijs. Ze zagen de vrucht die begeerlijk was in hun ogen. En ze namen wat God hen wilde onthouden. Niet dat ze daardoor iets tekort zouden komen, maar er was een proefgebod. Ze zullen hem volmaakt lief hebben, ja of nee. En ze vielen in de zonde en in hen het gehele menselijk geslacht. Zo is het verderf gekomen over de gehele wereld en het ligt in alle mensen verankerd. De begeerlijkheid, zo noemt Petrus deze eerste zonde, die het verderf over het gehele menselijk geslacht heeft gebracht. Dit verderf is het tegenovergestelde van wat in het derde vers genoemd wordt, heerlijkheid en deugd. De heerlijkheid is alles wat beantwoord aan Gods eer. De deugd is de gehoorzaamheid aan God. Wel nu, dat alles is door de zondeval weg. Het verderf is in de wereld door de begeerlijkheid. De begeerlijkheid die in het paradijs is ontstaan, leidt enkel tot de dood. Lichamelijk, maar ook in geestelijk opzicht. En is in die zin totaal verwoestend naar lichaam en ziel. Door één enkele zonde van Adam, in die wij alle gezondigd hebben, is het verderf in de wereld gekomen. In uw hart, in mijn hart, over de hele wereld. Totaal verwoestend, alles verwoestend. En met name God zelf is daardoor onteerd. En de mens is hierdoor het beeld van God kwijt, waarnaar hij geschapen was. Doende de wil des vlees en der gedachten, zo lezen we in de Heilige Schrift, in Efeze. Geliefde, weet dat uw hart zo is? Kennen wij alle de diepe verderf in onze eigen ziel, ons eigen leven? We zijn net als kleine kinderen die gewaarschuwd worden door vader of moeder, die zeggen: wat doe ik dan voor kwaad? En zo is ons leven ten opzichte van God: wat doe ik dan voor kwaad? Ik ben een deugdzaam mens. Ik geef ieder het zijne. Ik doe trouw mijn plicht in het maatschappelijk leven. Ik ga naar de kerk. En ik heb er nog ook wat voor over. Wat doe ik dan voor kwaad? We kennen onszelf niet in onze totale verdorvenheid. Het verderf dat in de wereld gekomen is door de begeerlijkheid. Dat verderf is niet alleen hier op de aarde. Maar dat verderf is ook in de eeuwige, buitenste duisternis. De eeuwige verderf, God geven dat we alle zouden beseffen wat Bunyan in zijn christenreis aangaf toen zijn ogen geopend werden, toen hij besefte dat hij in de stad verderf woonde. Hebben we ooit gezien en gevoeld dat wij in de stad verderf wonen? Het verderf dat in de wereld is gekomen door de begeerlijkheid? En Bunyan vluchtte uit de stad verderf, want zijn ziel moest behouden worden. Geliefde, vluchten wij uit stad bederf om behouden te worden? Nadat gij ontvloden zijt, het verderf dat in de wereld is door de begeerlijkheid, vluchten wij tot de genadetroon om een nieuw hart en een nieuwe geest te ontvangen? Om verzoening van onze zonden en om herstel in de gemeenschap met God? Is er in onze ziel die droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering tot de zaligheid werkt? Als dat er niet is, dan is er bij ons, doende de wil des vleeses en der gedachten. En dit verderf dat hier genoemd wordt, zal ten laatste het eeuwige verderf over ons brengen. Eeuwig verderf kan zo onverwachts komen. Een ernstige, korte ziekte. Een droevig ongeval op jonge leeftijd of op oudere leeftijd. Ineens, onverwacht, terwijl we nog feest vieren, uit deze wereld weggenomen worden en voor God moeten verschijnen. Geloven wij dat er een God in de hemel is die rechtvaardig zal oordelen? Geloven we dat we een onsterfelijke ziel hebben? Geloven we dat we in stad verderf wonen? Dat onze ziel vol van verderf is en dat wij voor de hemelse majesteit niet kunnen bestaan? Dat onze schuld alleen maar zwaarder weegt dan de schuld van degene die nooit het evangelie gehoord heeft. Want als we de Zoon van God ongehoorzaam zijn, dan zullen we het leven toch niet zien. Maar de toren Gods blijft op ons. Misschien is er een jongen of meisje in de kerk die hieronder kreunt en zegt: kan ik nog behouden worden? Mogelijk is er een oudere die eronder zucht en die roept: zou ik nog behouden kunnen worden? Er staat in onze tekst: nadat gij ontvloden zijt. Dus er is behoud. Er is verlossing van dit ellendig verderf. Ontvloden is een oud-Nederlands woord voor ontvlucht. Verlost. Verlost uit de gevangenschap van de zonde. Van de duisternis. Van de dood. En God verlost ons daaruit. Dat is een wonder. Dat is een genadewonder. Dat is ook de enige mogelijkheid om behouden te kunnen worden. U kent misschien de banden van de zonde en het ongeloof en u zucht daaronder. U vreest met de gehele wereld aan het totale verderf te worden prijsgegeven. Maar Christus verlost, nadat gij ontvloden zijt het verderf dat in de wereld is door de begeerlijkheid. God zelf verlost uit deze ellendige gevangenschap. Hij brengt zondaars uit Satans macht weer tot zijn gemeenschap. Hij verlost uit de heerschappij van de zonde en van de geestelijke dood en brengt tot een nieuw geestelijk leven. Hij overwint de macht van de duisternis, van de zonde, van het ongeloof die in het hart van een zondaar woont. Hij vervult die zondaar met een innerlijke smart, met droefheid naar God over de zonde en doet verlangen naar de gemeenschap met God, de vergeving van zonde en het eeuwige leven. Hij doet verlangen naar deze verlossing. En wat een groot wonder als het heilige evangelie aan onze ziel bekrachtigd wordt en Christus zich aan ons openbaart door dat evangelie. Wanneer wij in onze ziel vertroost worden, de kracht van zijn opstanding in onze ziel gewaar worden en de toepassing van zijn bloed, de verzoening van onze zonden gewaar worden in de geloofswaarneming van Jezus Christus, de zaligmaker van de wereld. Want waar deze zaligmaker min of meer aan onze ziel wordt bekendgemaakt, door de Heilige Geest, vanuit het woord en vanuit het heilige belofte van het evangelie, daar zal onze ziel de verlossing, die in Christus Jezus is, ervaren. Jezus zal erkend worden als de zaligmaker van zondaren. En in hem zullen wij verlossing, de hoop op God en de zaligheid van de ziel vinden. Nadat gij ontvloden zijt het verderf. Als Jezus Christus in onze ziel min of meer bekend is gemaakt, zullen we in hem hoop op God hebben en op de eeuwige zaligheid, het verderf ontvloden. Laten we nu eerst met elkaar zingen van Psalm 105, dan van het zesde vers. Al wat hij Isaac heeft gezworen, heeft hij ook aan zijn uitverkoren, aan Jacob, tot een wet gesteld, van het albeloofde heil verzeld en aan gans Israël toegezeid, tot zijn verbond in eeuwigheid. Psalm 105, vers 6. Door onze derde gedachte. De goddelijke natuur verkregen. God verlost van het verderf en brengt tot het leven. Opdat gij door dezelfde der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden. In de kanttekening leest u. Indien gij maar ontvloden zijt het verderf. En zo de goddelijke natuur deelachtig zijt geworden. Wat wordt daarmee bedoeld? Het deelachtig worden van de goddelijke natuur. Dat betreft, dat begrijpt u wel, niet het wezen van God. Er zijn oude en nieuwe dwalingen geweest, die leerden dat de mens iets van het goddelijke in zich heeft. Jaren geleden was er veel te doen over de New Age-beweging. Dat had ook iets in zich van het goddelijke in de mens. Maar God blijft God en de mens blijft mens. Maar wat wordt er dan bedoeld met die goddelijke natuur deelachtig zijt geworden? Wel nu, God is heilig en hij zendt de geest van Christus om al de zijnen te heiligen. Hij zendt Christus om hen te verlossen uit de macht van de Satan, om de macht van de zonde te doorbreken in hun leven, hun ellendige schuld te verzoenen en hen terug te brengen bij hem. Hij heiligt hen en geeft hen daardoor ook een nieuwe natuur. Zo hebben zij deel aan de goddelijke natuur. God is verre van goddeloosheid. Het nieuwe hart dat God geeft, de nieuwe natuur die de Heere geeft in de wedergeboorte, zorgt ervoor dat alle zonden voor ons een vijand zijn. Het nieuwe hart verlangt ernaar om zonder zonde voor de Heere te mogen leven. Dat is de diepste begeerte van de wedergeboren ziel. Men zal er niet aan toe kunnen komen en zal ook verdriet blijven. Want het goede dat ik wil, doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? En dan gaat het niet om dat lichaam van zonde en dood. Maar ik heb een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. Dat is dat geestelijk leven. Dat is dat nieuwe hart dat de Heere geschonken heeft. Dat is deelachtig zijn aan de goddelijke natuur, waardoor Gods kinderen, die in Christus zijn, geheiligd worden. De geest van Hem heiligt hun hart en hun leven. Hij vernieuwt hen tot geestelijk leven, tot goedheid, tot wijsheid, tot godzaligheid en tot deugd. U vindt dat in de versen 5 tot en met 7 van het tekstgedeelte. Voeg bij uw geloof deugd, bij de deugd kennis. Bij de kennismatigheid, bij de matigheid leidzaamheid en bij de leidzaamheid godzaligheid en bij de godzaligheid broederlijke liefde en bij de broederlijke liefde liefde jegens allen. Dat is die nieuwe natuur, dat is deelachtig zijn aan de goddelijke natuur. Dan is Gods liefde in het hart uitgestort, waardoor men verlangt om zonder zonde voor en met de Heere te leven, om onder de mensen te verkeren en het goede voor elkaar te zoeken in een nieuw levensbeginsel. Wel nu, dat alles is beloofd. Het verkrijgen van de nieuwe goddelijke natuur, het wandelen in de vrezen des Heren, het verlangen om God welbehagelijk te zijn. Och, dat mijn wegen gericht werden om uw inzettingen te bewaren. Hoe lief heb ik uw wet. Zij is mijn betrachting de ganse dag. Dat is nu beloofd, door welke onze grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelfde de goddelijke natuur deelachtig zou worden. Nadat gij ontvloden zijt het verderf dat in de wereld is door de begeerlijkheid, de beloften van de genade zijn door God gedaan, en de beloften om te leven in die genade van God zijn ook door hem gedaan. Al het goede is door hem beloofd en in Christus aan zijn kerk geschonken. Een gemeenschap aan hen hebbende, zullen zij uit de volheid genade voor genade ontvangen. Door welke onze grootste en dierbare belofte van vrede met God en vernieuwing van hart en leven, de eeuwige gelukzaligheid, geschonken zijn. Geschonken uit vrije genade, om de verdiensten van Christus en door de Heilige Geest, opdat gij door dezelfde de goddelijke natuur deelachtig zult worden. Die goddelijke natuur komt tot openbaring, zoals dat ook in de oude profetieën is al eens aangegeven. In Ezechiël lezen we een aantal lieflijke beloften, de versen 25 tot 27, waar de Heer belooft, nadat hij zijn volk uit de heidenen verlost zal hebben, dan zal ik rein water op u sprengen, en gij zult rein worden. Van al uw onreinheden, van al uw drekgoden zal ik u reinigen. Dat zijn dus de lieflijke beloften van die nieuwe natuur. Van die goddelijke natuur deelachtig worden. De heiliging van hart en leven. Het bloed zal verzoening aanbrengen en vrede in de ziel schenken. En de geest van Christus zal vernieuwen. Ik zal u een nieuw hart geven. Ik zal u een nieuwe geest geven in het binnenste van u. En ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen. En ik zal u een vlezen hart geven. Ik zal u mijn geest geven in het binnenste van u. En ik zal maken dat gij in mijn inzetting zult wandelen en mijn rechten zult bewaren en doen. Dat is een goddelijke en heerlijke belofte. De belofte van vernieuwing nu in beginsel en van volkomen vernieuwing en heiliging, wanneer de Heere al de zijnen tot zich zal nemen in heerlijkheid. Zoals hij ook de grootste en dierbare belofte heeft in 2 Korintiërs. Als wij alle met ongedekte aangezicht de heerlijkheid des Heeren, als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd. van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van de Heere Geest. Dat zijn dus die heerlijke, dierbare, lieflijke beloften, die door de heilige doop verzegeld zijn, en de Heere vervult die aan zijn volk. Geliefde, welke werkzaamheden zijn daaromtrent nu in uw en mijn hart? Wanneer we leven onder de verkondiging van deze heerlijke en dierbare belofte, die Christus aan zijn kerk geschonken heeft, wat voor werkzaamheden geeft dat aan ons dan? Welk verlangen roept dat dan in onze ziel op? Zijn wij verkleefd aan die genadetroon? Gevoelen wij de noodzaak van de nieuwe geboorte en het gewassen worden in het bloed van het Lam tot verzoening van onze schuld en vrede met God? Maar ook om door zijn geest tot een nieuw leven te komen, om aller zonde vijand te zijn en te verlangen. Och, dat mijn wegen gericht werden om uw inzettingen te bewaren. Die nieuwe natuur deelachtig zijn. Welke werkzaamheden geeft dat nu in onze harten? Of kunnen we, levend onder de verkondiging van deze dierbare belofte, deze kostbare belofte, gewoon doorgaan alsof er geen vuiltje aan de lucht is? Alsof we straks God niet zouden moeten ontmoeten? De rechter van hemel en aarde, alsof we geen rekenschap zouden moeten afleggen van hetgeen wij gedaan hebben, het zij goed of het zij kwaad. Kunnen wij zonder Christus voortgaan, terwijl deze beloften in Gods kerk verkondigd worden? Laten ze ons onberoerd en geven ze ons geen werkzaamheden aan de genadetroon? De beloften die verzegeld zijn aan onze voorhoofden door de heilige doop? Moest het ons gebed niet zijn, zo doe hij ook aan mij? Kunnen we dan ongetroost voortgaan om dan straks te ontwaken in de eeuwige nacht en de buitenste duisternis? Zijn de dingen van de eeuwigheid dan geen werkelijkheid voor onze ziel? Hebben we dan geen goddeloos hart dat gereinigd moet worden door het bloed en de geest van Christus? Geliefde, wij leven onder de verkondiging dat het kan. En deze beloften zijn verzegeld in de heilige doop. Maar vallen wij nu de Heere heilig lastig om de vervulling van zijn belofte ook aan onze ziel? Spreken wij de Allerhoogste om genade en ontferming? Belijdenis doende van dat wij naar hem niet gezocht en niet gevraagd hebben? En dat wij geleefd hebben naar het goeddenken van ons eigen hart en eigenlijk als een grote huichelaar in de kerk hebben gezeten? Zondags naar de kerk, door de week zijn ander leven, meezingen van het hijgend hert dat schreeuwt naar de waterstromen. Alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. En het nooit één ogenblik gevoeld hebben in onze ziel. Gezongen te hebben, hoe lieflijk zijn uw woningen. Mijn ziel is begeerig, bezwijk ook van verlangen naar de voorhoven des Heren. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. En het nooit wezenlijk in onze ziel hebben ervaren dat één dag in Gods huis beter is dan 1000 dagen elders. Ach, we zijn zulke huichelaars. We zijn zulke ellendige Adams zonen en dochteren. God zou ons rechtvaardig verloren kunnen laten gaan en om onze zonden verdoemen. Maar wat een onuitsprekelijk voorrecht dat hij ons en onze kinderen laat zijn onder de verkondiging van de grootste en dierbare belofte. Van de meest kostbare en heerlijke beloften die er zijn. Namelijk het ontvlieden van het verderf, de zaligheid der ziel, de gemeenschap met God. De vergeving der zonde, de vrede met hem, de vernieuwing van hart en leven. En zouden we dit alles verachten en naast ons neerleggen en overgaan tot de orde van de dag? God zal op zijn woord terugkomen. Laat het anders mogen zijn. Laat onze harten toch bewogen zijn om de vervulling van deze woorden, want deze belofte ook in onze ziel te mogen verkrijgen. God heeft het gezegd, wie mij aanroept in de nood, vindt mijn gunst oneindig groot. En ik zal het stenen hart uit hun vlees wegnemen, en ik zal hun vleeshart geven. Hij is een geopende fontein tegen de zonde en tegen de onreinheid. Christus roept, komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. In hem is al de volheid der Godheid lichamelijk en al de bekwaamheid om verloren Adamszonen en dochteren te zaligen. Wel nu, wend u naar mij toe, word behouden, alle geëinden der aarde, want ik ben God en niemand meer. En voor de kerk mag deze trooster zijn, dat dit alles eens volkomen vervuld zal zijn, als ze zonder vlek en zonder rimpel voor Gods aangezicht mogen zijn. Aangenomen in de geliefde en zo de goddelijke natuur volkomen deelachtig worden. Amen. Heer in de hemel, uit nu, na het lezen van deze preek, tot u mogen naderen, is het ons zo ernstig aangezegd wie wij zijn. Adams zonen, Adams dochteren, verloren in de zonde. Maar Heer, dan is er ook in uw woord die rijke belofte gekomen, dat we naar u toe mogen wenden, dat we mogen komen zoals we zijn, dat we mogen zijn, dat we naar u toe gaan en dat u het beloofd heeft. Wend u naar mij toe en wordt behouden. Heer, dat we dan zo gaan zien wie we zijn. Stad verderf ontvluchten, maar ook vluchten naar u, Heer Jezus. U hebben we nodig in ons leven. Wilt u dan het woord wat gelezen is in het hart indringen? Dat ze gaan roepen, dat ze gaan vragen. En dat ze dan u mogen, dat ze mogen zien wie u bent, wie wij zijn. Maar ook dat die genade er is, dat die belofte er ligt. Heren, wilt u zo geven dat de werkzaamheden mogen zijn in het midden van de gemeente. Mogen u danken dat u geholpen hebt, dat u bij ons was en dat u kracht gegeven heeft. Dat u ook verder van deze dag bij ons zijn. Ons vanavond weer hier in uw huis brengen. Als een dominicarens voorop te gaan, geef ook hem wat hij nodig heeft. Ook onze eigen dominee op andere plaats, dat u ook hem daar geven wat hij nodig heeft. En wilt u zo werken in onze gemeente, uw koninkrijk uitbreiden en uw naam verheerlijken. Alleen uit genade, om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 56, daar van het vijfde vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Vertrouw op God, door geen vrees gestoord. Wat sterveling zou mij schenden? Ik heb beloofd, wanneer in mijn ellende mij bijstand bood en het onheil af zou wenden, tot u, o God, mijn lofzang op te zenden, door ijver aangespoord. Psalm 56, het vijfde vers. eindigen we nu met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.